Dank u, Vader, dat we in u mogen zijn en dat u ons wilt voeden met uw woord. Heer, het logos en het rema-woord, het davar, het woord des levens. Dank u dat we mogen putten uit u, want u wilt ons voeden met uw hemels manna. U wilt ons voeden met het levende woord dat leven voortbrengt. Mag het in ons wortel schieten. En mogen we oren hebben om te horen wat de Ruach zegt tot de Kehille, wat de Geest zegt tot de gemeente in deze tijd. En dat met elkaar wegen en onderscheiden, zodat we aan kunnen sluiten bij de dingen die op dit moment voor u wezenlijk zijn. Dat vraag ik in Yeshua's naam. Amen. Amen. Het 70ste jaar van Israël. Mensen vroegen mij van, wat... Een paar maanden geleden, wat denk jij daarvan of wat vind je daarvan? Ik zei, nou, dat weet ik verder ook niet. Dat moet de Heer dan eerst duidelijk maken wat hij ervan vindt. Want je kunt wel van alles gaan denken en gaan vinden, maar het is allemaal niks. Het is allemaal maar stro en hooi als het niet van de koning der koningen komt en van de heren der heren. Bedankt Lisa, je deed het geweldig. Ik dacht, toen jij opkwam, dacht ik van, tjoh, zo'n lang stuk, hoe zou ze er doorkomen? En je kwam er door, maar je wist het ook zo leuk te goed te benadrukken. Het ligt, bedoel, dat gaat leven. En dat is denk ik ook net waar de feesten voor zijn. Die zijn er niet om te herinneren dat er ooit eens iets geweest is. Nou ja, en dan hebben we het dan nu ook nog maar eens een keertje over, want het was nou eenmaal zo. Het zijn dingen om te herinneren, om te gedenken en om in te stappen. Alsof je zelf bevrijd bent uit Egypte. En we weten in Yeshua dat wij bevrijd zijn uit het Egypte van de wereld. En geplaatst in het koninkrijk van het licht. We weten dat het reëel gebeurd is aan Israël. Maar ook dat het iets is wat wij zelf in ons leven hebben meegemaakt. En waaruit we mogen leven. Want God wil graag dat we leven. Uit de verlossing. En daarom had ik echt op mijn hart dat het hele stuk gelezen zou worden. Dit is de lezing van de zevende dag van Matzot, die we gehoord hebben. De doortocht door de Rietzee, de doortocht door de Schelfzee, wordt gelezen dus gisteren in feite in Israël. U weet waarschijnlijk wel, Matzot zijn 7 dagen, maar omwille van... De diaspora is er nog een 8e dag dan aan toegevoegd buiten Israël. Nou, dit is dan die 8e dag. Bijbels gesproken zijn het 7 dagen. En op die 7e dag wordt dan dat hele verhaal gelezen en herleefd van de doortocht door de Rietzee. Rode Zee ook wel genoemd, maar komt meer vanuit het Grieks. Het was behoorlijk rood toen het gebeurd was. Daar kun je wel van uitgaan. Met al die verdronken Egyptenaren. Veel bloed in de zee. Vandaar dat er ook een vaste dag is in de Joodse kalender. Op de dag voor Pesach. De Ta'anit Begorot. De vaste dag van de eerstgeborenen die omgekomen zijn. De eerstgeborenen van Egypte. Wat is daar precies gebeurd? Het was zo'n 230 kilometer vanaf Raamses tot aan de Rietzee. We weten intussen, iedereen die een beetje meer op de hoogte is, dat de doortocht was bij de golf van Akaba. En dat het vanaf de plaats Nuweiba was. Er zijn alle elementen voor gevonden. Als het nieuw voor je is, de Exodus Case, dit boek, is een dik boek met heel veel foto's en heel veel informatie. Is het allemaal samengebracht. Waar vond de doortocht van de Rietzee plaats? Dat was de golf van Akaba. Het is gewoon, historisch ligt dat gewoon vast. Men heeft daarin dat is de enige plek waar je over kunt steken. Voor de rest is het veel te diep. En men heeft daar alle elementen gevonden van de doortocht door de Rietzee. Aan de ene kant stond een oude zuil. Aan de overkant, dat is Saudi-Arabië, stond ook een oude zuil. Vrijwel zeker uit de tijd van Salomo als een gedenkzuil. Hier heeft het plaatsgevonden. Daar is een harde bodem waar je kunt oversteken. Als die droog valt kun je oversteken. Daar zijn koraalformaties gevonden. Komt verder geen koraal voor. Die hebben de vorm van strijdwagens. Daar zijn wielen gevonden van strijdwagens. Gewoon die liggen daar in het water. Je kunt het zien op YouTube. Er zijn films van gemaakt. Er zijn camera's, opnames gemaakt. Daar zijn hele wonderlijke koraalformaties gevonden. En die bestaan uit beenderen. En dat blijken beenderen te zijn van paarden. En van mannelijke personen in de leeftijd van strijders. Ja, waar komen die nou weer vandaan? Ze komen niet uit de lucht vallen. Dat is wel duidelijk. Dus dat is de plek. Daar is het gebeurd. Dat is zo'n 230 kilometer van waar Ramses lag in die tijd, het land Goshen. Je had zo'n 7-8 dagen waarschijnlijk nodig om daar te komen met deze menigte. 600.000 mannen en vrouwen. 600.000 mannen. Nou, dan tel je daar evenveel vrouwen bij op. Zit je bij 1,2 miljoen. Kindertjes erbij. Nou, zit je al gauw aan 2 miljoen mensen, 2,5 miljoen. Dan nog die flinke menigte uit Egypte die meetrok. Nou, reken daar nog eens 750.000 voor. Nou, dan zit je aan 2,5 à 3 miljoen mensen. En ze trokken niet als een chaos, maar keurig geordend. Als een legerschare geordend trokken ze uit Egypte. Werden door de Heer naar die plek geleid. Farao die kwam weer tot zijn positieven, of eigenlijk tot zijn negatieven, zullen we maar zeggen. En die dacht, we gaan erachteraan, want we zijn onze labor force kwijt. Hij was ook al niet voor de arbeiderspartij, wat jammer toch. Dus huppakee, hij erachteraan. En uiteindelijk werd dat dus het finale einde van de volledige legermacht van Egypte. De 600 topstrijdwagens, maar er staat ook aan alle andere strijdwagens. Het volledige leger van Egypte ging daar ten onder. Op het diepste plek, bij die oversteek, is het zo'n 80 meter diep. Dat was dus niet een klein poeltje waar men even doorheen trok en waar de Heer wat water aan de kant schoof. Dat waren muren van water waar Israël doorheen trok. Precies zoals het staat in Exodus. Kun je je voorstellen, 80 meter water links, 80 meter water rechts. Jij trekt daar met de Heer doorheen. Het volk was bang. Het volk dacht, straks worden we in de pan gehakt. Mensen zijn mensen en dat zullen ze altijd zijn. Maar ondertussen was er wel ook de heerlijkheid van de Heer. De wolk van de tegenwoordigheid van de Heer. De vuurzuil en de wolkzuil. Moshe was helemaal niet bang. Hij wist wie met hem was. Hij wist wie had gezegd, daar gaan jullie naartoe. Kom bij mij, bij de berg, om mij te aanbidden. En die berg was in Midjan. En van oudsher, oude kaarten, antieke kaarten, weten we, Midjan is wat nu Saoedi-Arabië is. En niet wat het Sinaï-schiereiland. Die berg Sinaï, waar dat klooster is, daar is ook nooit ik maar één bewijs gevonden dat daar de doortocht heeft plaatsgevonden, dat daar ooit een volk geweest is. Terwijl in Saoedi-Arabië, alle foto's staan erin, kun je een berg vinden waarvan de top helemaal zwart geblakerd is, waar je de elementen vindt van een altaar wat er aan de voet is geweest, waar je vindt dat er een afscheiding is geweest om de berg. Alles wat je zou willen vinden, vind je daar. Zou het dan daar niet hebben plaatsgevonden? Uiteraard. In het land Midjan. Daar was de berg van de Heer, staat er nadrukkelijk. Daar sprak de Heer tot Moshe, gaf hem opdracht naar Egypte te gaan. Daar moet je terugkeren om mij te aanbidden met het volk. Daar is de Torah gegeven. Daar was de berg waar de Heer neerdaalde. Daar was de berg waar Moshe het vuur inging en 40 dagen en 40 nachten doorbracht bij de Heer. En nadat het misging met het kalf, nogmaals 40 dagen en 40 nachten bij de Heer was. Wat nu Saoedi-Arabië is, daar heeft het plaatsgevonden. Unmistakably. Het is allemaal aangetoond. Ik bedoel, het is niet een leuk idee. Het is niet laten we eens een berg kiezen. Het is allemaal gedocumenteerd. Het is helder en het is duidelijk. Oké? Dus dat heeft daar plaatsgevonden. De Heer heeft dat daar laten plaatsvinden. Een onvoorstelbaar wonder. Scheiding tussen Egypte en het volk Gods. Scheiding tussen Egypte en de 12 stammen. Met degene uit Egypte die zich gevoegd hadden bij Israël erbij. Israël en de vreemdeling samen. De vreemdeling die gekozen heeft voor de Heer. En samen met de Heer, de God van Israël, wil optrekken. En vandaag gaat het dan verder. Uiteindelijk wordt het 40 jaar woestijn. Dat had ik in 2 jaar gekund. Maar goed, we weten wat er daarna is. Ook is misgegaan. Maar de Heer is trouw gebleven. Hij dacht, als deze generatie het niet wil, dan gaan we met de volgende generatie verder. En dan gaan we met hun het land in. En zo is het uiteindelijk gegaan. De uittocht en de doortocht. De doortocht door de Rietzee. We zitten in een unieke tijd. We leven in unieke tijden. Het 70ste jaar dat Israël als natie bestaat. Dus mensen vragen zich af, wat betekent dat die 70? Wat gaat de Heer doen? Laten we naar een andere 70 kijken. Maar natuurlijk de 70 die voltooid was na de ballingschap in Babel. En Daniel zag, las dat in het boek van Jeremia en toen ging hij vasten en bidden. Als ze toen Daniel gezegd hadden, wat moet er nu, had hij ook gezegd, ik heb geen idee, maar laten we nou eerst nou eens naar de Heer gaan kijken en hem vragen wat we moeten gaan doen. Hij weet het, hij heeft het meeste plan, laten we hem volgen. Dus Daniel ging vasten en bidden en dan verschijnt Gabriel hem en dan krijgt hij zelfs het tijdschema, wanneer de Messias komt, krijgt hij aangereikt. En God maar gaat dan in de hemelse gewesten dingen bewerken en doen, zodat Kores op de troon komt en het volk mag teruggaan en krijgt geld mee. En toen ze uit Egypte gingen, kregen ze ook het loon voor al de slavernij mee, goud en zilver en klederen, waarvan ze later weer een deel aan God geven voor de Mishkan, voor de tabernakel. Maar ook daar krijgt het volk goud en zilver en rijkdommen mee en de heilige tempelvaten om de tempel te herbouwen. Als de 70 jaar voltooid zijn. Een strafmaat van omdat 70 keer het Sabbatsjaar niet gehouden was. Door God bevolen Sabbatsjaar van rust en geloof en vertrouwen in de Heer. Dat Hij zorgt. Nee, niet wij zelf, niet onze inspanning, niet de kracht van wapenen, maar vertrouwen in de Heer. Daar worden wij gevraagd uit te leven. Niet uit ons eigen kunnen, maar uit zijn kunnen. Dat is wat de Heer ons biedt en ons vraagt. En wij worden gauw weer verleid om zelf aan de slag te gaan. Maar de Heer is voor ons aan de slag geweest en vraagt ons daaruit te wandelen, daaruit te leven. Niet dat er geen werken moeten zijn, maar werken van geloof. En niet werken van ongeloof, niet werken uit onze kracht, maar werken uit de kracht van de Ruach HaKodesh. Je ziet daar na 70 jaar dat door vasten en gebed en de voorbeden van Daniel, dat in de hemelse gewesten schakelingen verzet wordt. Kores komt aan de macht, Babel wordt verslagen, Perzië neemt de macht over en die koning Kores die stond al in Jesaja geprofeteerd, vele jaren van tevoren. Zoals ook koning Josia vele jaren van tevoren al geprofeteerd was. En toen die kwam, betekende heel veel voor Israël en ook Kores betekende heel veel voor Israël. De Heer die alles van tevoren ziet, deelt zijn hart met zijn vrienden, de profeten, en maakt van tevoren bekend wat hij van plan is. Dus ook in deze woelige tijd waarin er veel gaat gebeuren op ons afkomt, is punt 1 en punt 2 en punt 3, ga naar de Heer, kijk naar hem en verwacht van hem instructies. Mijn schapen horen mijn stem, ze volgen mij. We hebben net gelezen over de slechte herders, waardoor de schapen verspreid worden. Maar Yeshua zegt, ik ben de goede herder. Wij mogen Yeshua volgen. En in deze chaotische, en die tijd zal steeds chaotischer worden, is er een licht van het koninkrijk. En daar mogen wij in wandelen. Hij is met ons. wie zal tegen ons zijn? Blijf dan bij hem, blijf dan in hem. Moshe kende dat geheim, daarom was er bij hem ook geen angst. Ja, hij voelde het volk op zijn nek. Heer Moshe, doe wat. Moshe ziet, Heer, u maar. De Heer, laten we in alle dingen de Heer zoeken en met de Heer wandelen. Daniel doet dat. En er komt een keer en het volk een doorbraak en het volk mag terugkeren. Helaas ging een minderheid terug, maar er was een terugkeer waardoor de tempel uiteindelijk weer opgebouwd wordt. En de tijd van Yeshua wordt voorbereid. En er is een tweede exodus. Een tweede exodus uit alle volkeren. Er is een exodus vanuit de vier hoeken van de aarde. Er is een exodus die de eerste exodus in de schaduw gaat stellen. En we hebben erover gelezen. En daar wil ik ook iets over vertellen. We hebben er gelezen, die slechte herders, daarom zegt de Heer, u hebt mijn schapen overal verspreid, ik ga uw slechte daden vergelden. Maar ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit alle landen waarin ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. En ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer. Want er komen dagen dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Een tzemach, een rechtvaardig. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Dat is tegelijkertijd erets in het land en op aarde. Dat kun je constant samen lezen. Dus in het land zal hij recht en gerechtigheid doen, maar ook op de aarde. In zijn dagen zal Jehuda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. Jehova Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. In wie hebben we onze gerechtigheid ontvangen? In Yeshua. Wij zijn gerechtvaardigd in hem. Hij is de Heere onze gerechtigheid. Niet dat wij gerechtigheid uit onszelf hebben, zegt Paulus in de Romeinenbrief, maar in hem. Hij is de Heere onze gerechtigheid. Hij zal als koning regeren. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Hij zal gerechtigheid doen in het land. Hij zal als koning opstaan en in het land regeren. Recht en gerechtigheid, kun je ook elders lezen, onder andere in de psalmen, zijn de fundamenten van Gods troon. En wie zit er op Gods troon? De Zoon van God. In zijn dagen zal Jehuda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, Jehova Gai, de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Mitzrayim, uit Egypte. Maar zowaar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, gebracht heeft uit het land in het noorden en uit alle landen waarin ik hen verdreven had. En ze zullen wonen in hun land, in Eretz Israël. Men zal niet meer zeggen, zo waar de Heer leeft, de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. De eerste exodus zal niet meer, zelfs niet meer aan gedacht worden vanwege de tweede exodus. En dit is de tijd van de tweede exodus. En profetisch is de Heer daar al heel wat jaren mee bezig, want hij maakt zijn plan eerst bekend aan zijn dienaren, de profeten. Die gaan daarvoor bidden, die gaan daarvoor vasten, die gaan daar profetische handelingen doen, die gaan gebedsreizen doen. En daardoor breken de dingen open en door en uiteindelijk gaat het zich manifesteren in het natuurlijke. We hebben gezien hoe het communisme is opengebroken na 70 jaar. 1917 werd de constitutie geschreven van de Sovjet-Unie. En toen dat langzaam maar zeker naar zijn voltooiing kwam van 70 jaar, had God mensen wakker gemaakt om daar wat aan te gaan doen. Gelovigen. En een centrale persoon daarin is Steve Lytle. Binnenkort komt hij weer naar Nederland. Ebenezer heeft hem uitgenodigd. En Steve Lytle zag in de jaren 70, toen hij in Duitsland was, een visioen. En hij zag hoe God de Sovjet-Unie zou gaan openbreken en hoe de Joodse mensen terug zouden keren naar Israël. Dit boek, de tweede Exodus, Laat mijn volk gaan, uitgegeven bij Gideon, vertelt hij zijn visioen. Hij deelt daarover wat God hem heeft laten zien. En hij merkt hoe God in allerlei landen ook andere mensen klaar heeft gemaakt om daar hun plek in te nemen. En op zeker moment, en dat vertelt hij dan wat meer over de achtergrond Operation Exodus 2, dat is alleen in het Engels, ook van Steve Lytle, vertelt hij daar wat meer van, wat God toen allemaal van hem vroeg. En zij heeft een aantal profetische reizen gemaakt. Hij kwam al veel achter het ijzeren gordijn om bijbels te brengen, om geloofsgemeenschappen te stimuleren, te bemoedigen. Maar toen ging God hem een diepere weg ook om de Joodse gemeenschappen op te zoeken, om ze te vertellen, God gaat jullie thuis brengen, God gaat jullie uitleiden. En ze hebben gebedsreizen gemaakt en precies in oktober, 70 jaar na 1917, dus 1987, moesten ze weer naar een van die gebedsreizen maken. En in die maand moesten ze in Moskou zijn en moesten ze de constitutie van de Sovjet-Unie, als het ware, nietig verklaren. En in plaats daarvan een nieuwe constitutie van het koninkrijk plaatsen in de hemelse gewesten. En dat hebben ze gedaan. In die jaren hebben ze een aantal gebedsreizen gemaakt. Ze moesten naar het kantoor van Gorbachev gaan, of eigenlijk de plek waar hij zetelde als premier, partijleider en wat hij allemaal was. En gewoon het oordeel van God over het leiderschap in Rusland uitspreken. Op zeker moment zeiden ze, jullie moeten afrekenen met de afgoden van het communisme. Precies zoals in de 10 plagen afgerekend is met de afgoden van Egypte. En God liet hen zien wat die afgoden waren en een daarvan was de wetenschap. En ze moesten naar de Sovjet-Unie gaan, naar Moskou en verklaren. God gaf hun bijbelteksten die ze daar moesten proclameren. En dat hebben ze gedaan, dat de afgod van de wetenschap zijn invloed verbroken zou worden. En vlak daarna zonk een nucleaire onderzeeër van Rusland, van de Sovjet-Unie. En enige maanden daarna was de explosie in Tsjernobyl. En de oordelen van God kwamen over de Sovjet-Unie. En systematisch werden die machten hun invloed verbroken en toen kwam het open. En toen veranderde de hele wereld. Precies hetzelfde, het proces, de afgoden, de goden werden aangesproken door Gods gezondenen. Ze werden ontkracht, het oordeel werd over hen uitgesproken en in plaats van brak het koninkrijk door. En toen kreeg je de tijd dat de Joodse mensen naar huis konden, naar Israël. En ze gingen in grote stromen eerst naar de Verenigde Staten. Er zijn er heel veel naar Amerika gegaan. Maar een kleinere stroom ging naar Israël. Want de vleespotten van Egypte zijn veel aantrekkelijker dan om werkelijk in het land te wonen, met al zijn uitdagingen. Want het betekent dat je alles achter moet laten. Maar God heeft ook zijn plan voor Amerika en ook daar komt hij mee klaar. Want het is niet zijn bedoeling dat wij hoppen van luxe plek naar luxe plek, maar dat we daar komen te staan waar hij ons geroepen heeft en daar vruchtbaar zijn voor het koninkrijk. Ze zijn toen in 10 jaar tijd zo'n 1 miljoen Sovjet-Joden naar Israël getrokken. En daar komen wonen. Maar eerst moest dat geestelijk geregeld worden. En dat heeft de Heer gedaan. Dat kun je in deze boeken lezen, de achtergrond daarvan. Hoe de Heer daarin te werk gaat en wat het gebed daarin betekent. Een boek wat in diezelfde lijn ligt, ook vanuit de achtergrond vanuit Ebenezer, is Alia, Gods laatste grote verlossingsdaad. Alia betekent de terugkeer, het opgaan naar Jeruzalem. Gods laatste grote verlossingsdaad. Want de Heer zegt duidelijk in zijn woord dat de terugkeer van Israël zal leiden tot het aanvaarden van de Messias door Israël en de komst van Yeshua in heerlijkheid. Er is maar één programma, dat is het programma van de Heer. En daar mag je bij aansluiten. Wie nu als gelovige nog steeds geen zicht heeft op Israël, is erg gehandicapt. Want Israël is Gods tijdklok. En het woord is daar helder over. Maar helderheid kan er alleen zijn als je ogen niet geblindeerd zijn. En velen zijn nog geblindeerd. Dus bid dat ook hun ogen mogen opengaan. Het zijn heel veel broeders en zusters, wedergeboren, die waarachtig van de Heer houden, zijn aangezicht zoeken en toch geen zicht hebben op Israël. Dat is verdrietig. En dat is ook een opdracht, een gebedsopdracht. Te bidden dat ook steeds meer ogen mogen opengaan. Aliyah, Gods laatste grote verlossingsdaad. Hij schetst gewoon vanuit het woord hoe de terugkeer van Israël leidt tot de voltooiing van alle dingen. En tot de wederkomst van Yeshua en de terugkomst van de Heer in heerlijkheid in Jeruzalem. Daar is het. Alle wegen leiden naar Rome, maar Gods weg leidt naar Jeruzalem. Er is maar één weg, één waarheid en één leven. En Hij komt in Jeruzalem. Ik zat even een paar boeken ook ter, je mag ze straks ook zien. Het zijn vaak tweedehands nog te krijgen of in het Engels. En nu hebben we de 70 jaar Israël. 1948 was het. Een jaar met een 8 erin. En 8 is het getal van het bovennatuurlijk leven. Rara, een jaar met een 8 erin. En Israël komt weer tot stand als natie. Tegen alle verwachtingen in. Tegen de druk in. Met Israël weer een natie. Op 14 mei 1948, op de vrijdagmiddag, moest net voor de Shabbat, anders gaf het problemen. Om 4 uur 's middags is de staat uitgeroepen. Zoals ook de mens geboren is op vrijdagmiddag, vlak voor de Shabbat, wordt ook de staat Israël geboren op vrijdagmiddag, vlak voor de Shabbat. Het jaar 1948, wat je in de Bijbel ook kunt vinden als het jaar waarin Abraham geboren werd. Als je gaat tellen vanaf het jaar nul de schepping, kom je ook op 1948. Wat een toeval. De Heer weet wat hij doet en hij timed en plant de dingen. Je kunt aansluiten, dan mag je delen in de genade en de heerlijkheid. Of je kunt je verzetten en dan gaat het aan je voorbij. Maar wij zijn geroepen om met de Heer mee te gaan. En hij verlangt dat zoveel mogelijk mensen daarin mee mogen gaan. Dus nu komen we in 70 jaar, 2018, of op de gebruikelijke Joodse kalender 5778. Er zijn twee dingen die we in grote lijnen kunnen verwachten in de komende tijd. En dan kijk ik niet specifiek naar Israël, maar gewoon wereldwijd. Het ene is de wereldoogst. En het tweede zijn de oordelen van de eindtijd. En zoals je in het boek Handelingen ziet en in de eerste eeuwen van de gemeente, dat vervolging en opwekking samen optrekken, zo zal het ook zijn in de eindtijd. Vervolging en opwekking zullen samen optrekken. Je ziet het in India, je ziet het in China, je ziet het wereldwijd. Vervolging en opwekking trekken samen op. Hoe meer vervolging, hoe heftiger de opwekking. Want het maakt iets los, het brengt je tot de essentie en de kern. En het bloed van de martelaren is als een zaad, zoals Tertullianus ook zei. Dus de Heer is bezig met de dingen die op ons afkomen. De dingen komen tot hun voltooiing. We kunnen opwekking verwachten, we kunnen vervolging verwachten. We zien beide dingen gebeuren. Profetisch zien we ze naderbij komen. In 2015 heeft God een Indische profeet laten zien en erop gericht dat Berlijn de hoofdstad wordt, de politieke hoofdstad van de antichrist. Je kunt het op internet vinden, wat God hem daarover heeft laten zien. Dat sluit 100% aan op wat de evangelist David Hathaway al heel wat jaren laat zien In zijn boek Babylon en Europa laat hij zien hoe systematisch in de Europese Unie de dingen van de antichrist geïmplementeerd zijn en uitgewerkt worden. Het is niet voor niets dat het parlementsgebouw in Straatsburg gebouwd is als de toren van Babel, het symbool van Nimrod. God had gezegd, verspreid je over de wereld. En wat deed Nimrod? Die zei, blijf als een kluitje bij elkaar en vorm een eenheid. Nou, als iets rebellieus tegen Gods bevel, dan is het dat. Hij zegt dit, ik doe dat. Nimrod, de eerste heerser op aarde, die zichzelf tot heerser had gemaakt. Ook een beeld van de antichrist in de eindtijd. Dus de Heer bereidt ons voor. Ik weet dat een profetische vrouw kwam een jaar of 15 geleden. En ze zei, jullie moeten stevig worden als mensen in Nederland en als voorbidders. Want je komt in het hart van het rijk van de antichristen wonen. Dus de Heer laat die dingen zien. Als ik zoiets hoor, dan neem ik dat in mijn achterhoofd. En denk ik, oké, ik heb het gehoord. Ik zeg niet, oké, dat moet dus, dat gaat nu dus. Maar ik heb het gehoord. En we zullen zien, als het waar is, dan zal het zich ook manifesteren. Dan zal het ook zichtbaar worden. Wees wijs met de profetische dingen. Gooi ze niet weg, maar neem ze ook niet meteen als de volle waarheid. Wacht, op 2 of 3 getuigenissen staat een zaak vast. Maar je ziet hoe de kleine horen zich langzaam aan het manifesteren is. Je ziet hoe Duitsland steeds meer in het centrum van de macht van de Europese Unie komt. Steeds meer bepalend aan het worden is. En hoe ook in Berlijn. Ik kreeg net nog een e-mail van iemand die zei, hey, ik ben pas een paar jaar geleden in Berlijn geweest. En ik zag dat ze alle antichristelijke symbolen en goden daar weer aan het herstellen zijn in het hart van Berlijn. Op gebouwen en noem het maar op. Je ziet het langzaam dichterbij komen. En dat is het rijk van de antichrist. Het rijk van de duisternis. De eindtijd heerser die zal komen. Daarnaast hebben we het verhaal van de eindtijd opwekking. Waar al heel wat over gesproken is. Waar heel wat verwachting is neergelegd. Want er komt nog een oogst, een wereldoogst. En daar is onlangs weer nieuw zicht op gegeven, ook met betrekking tot Nederland. Op 25 januari was de Chuck Pierce hier in Nederland. Hij is een bekende Amerikaanse profeet. Ik had net een paar weken daarvoor het boek van hun gelezen, Apostolic Church Arising. En dat is een boek wat een paar jaar geleden is uitgekomen. En we laten zien hoe in de tijd van de handelingen de apostolische centra gevormd zijn, functioneren en wat hun betekenis is. Het begint in Jeruzalem, dan in Antiochië, dan in Efeze, dan in Korinthe, dan in Rome. En daarna is er nog een centrum geweest in de 6e, 7e eeuw in Ierland, waar ook Willibrord vandaan kwam en wij geëvangeliseerd zijn als Nederland. En de kenmerken van die apostolische centra, dat men naar de Bijbelse feesten houdt en eert. Men zit in het Bijbelse framework, het Bijbelse dynamiek, maar tegelijkertijd is het de volle vervulling van de Heilige Geest. Je ziet de profeten en de apostelen daar functioneren. De herders, de leraren en de evangelisten. De vijfvoudige bediening. Precies zoals Shaul dat schrijft. En zoals we het graag wensen. Laat je niet opsluiten in een traditie. Maar wees open voor de dingen die God aan het doen is in deze tijd. Dus Chuck Pierce kwam naar Nederland op 25 januari en hij komt uit zo'n centrum in Amerika. God liet hem ook bovennatuurlijk zien waar in de Verenigde Staten al hij dit soort centra aan het oprichten is, zeker opgericht heeft en waar dat nog moest gebeuren. Dat zijn de centra voor de eindtijdkerk. Daar heeft men dus besef van het Hebreeuws denken, daar heeft men het Griekse denken afgelegd. Daar respecteert men de Torah ten volle. Maar dan zoals God het bedoeld heeft voor heel zijn lichaam in deze tijd. En tegelijkertijd wandelt men in de volle dynamiek van het apostolische en het profetische. De Heer liet mij 4 jaar geleden in Jeruzalem zien dat hij het apostolische, het profetische en het messiaanse gaat samenvoegen. Dat is zijn plan. En waar dat niet gebeurt, kunnen het apostolische en het profetische heel makkelijk afwijken van zijn oriëntatie. Maar waar het geënt is op de edele olijf, daar wordt de DNA van de gemeente, de vroege gemeente uit Jeruzalem, vrijgezet. En daar kunnen we tot de volheid komen. Daar zal de eindtijd bruid opstaan. En daarom was het bijzonder dat hij naar Nederland kwam. En hij vertelde ook waarom hij naar Nederland kwam. Hij zei, in december was ik in gebed en toen verscheen er een engel aan mij van de Heer. En die engel liet mij zien. Ik vroeg die engel, wie ben je? En hij zei, ik ben de engel van de strijd om de eindtijdopwekking. En hij zei, en toen zag ik een kaart van de wereld. En op die wereldkaart zag ik continenten. En ik zag hoe die engel keek naar de verschillende continenten. En ik zag overal waar hij keek, daar begon het vuur van de eindtijdopwekking op te laaien. En ik zag hoe hij keek naar Amerika. Ik zag hoe hij keek naar Azië. Ik zag hoe hij keek naar Afrika. En hoe het vuur van de eindtijdopwekking begon op te laaien. En toen zag ik hoe hij naar Europa keek. Toen keek hij naar Nederland. En Nederland wordt al tientallen jaren geprofeteerd als het land waardoor de eindtijdopwekking in Europa zal binnenkomen en zal verspreid worden. Door de tientallen jaren heen, regelmatig zijn dienstknecht en dienstmaagden Gods naar Nederland gekomen. Of hebben over Nederland geprofeteerd dat de eindtijdopwekking vanuit Nederland zich zal verspreiden over Europa. En daarom wees de engel hem op Nederland. En hij zei, toen ik die engel zag kijken naar Nederland, zag ik dat er iets veranderde in de atmosfeer van Nederland, waardoor het land werd klaargemaakt voor de eindtijdopwekking. Ik heb die boodschap vertaald en als mensen willen kunnen ze hem zo krijgen. Dat wil zeggen via de e-mail. Hij is in het Engels te luisteren op een website. Ik heb hem helemaal afgeluisterd. Ik heb hem in het Nederlands vertaald. Zodat je kunt zien wat zegt God. Je kunt het meenemen. Je kunt het voor de Heer leggen en wegen. Sommige dingen zijn misschien te ingewikkeld omdat het een achtergrond vraagt om alle dingen. Niet zozeer de dingen die hij rechtstreeks zegt, maar meer. Hij leeft vanuit dat apostolische, profetische, messiaanse. En dat betekent dat hij van al die werelden heeft geïntegreerd in zijn denken. En daar is soms termen gebruikt waarvan je die voor iemand die daar niet uitkomt soms een beetje niet altijd goed kunnen begrepen worden. Hij wijst op de acht. Het jaar van de acht, en het is vandaag de achtste dag van Matzot. In ieder geval buiten Israël heb je die acht ook weer. Acht is het getal van het bovennatuurlijk leven. Acht is de dag van de besnijdenis. Acht is het getal, het Bijbelse getal van het bovennatuurlijke leven. En hij wijst op het belang van het verbond met Abraham en hoe alle gelovigen daar deel aan krijgen als ze door de enting op de edele olijf. En dan wijst hij naar 70, het getal 70 en het belang daarvan. Hij noemt daar een aantal aspecten van. En zegt dat dit de tijd is dat God zijn engelen klaarmaakt om een nieuwe doorbraken te geven voor de gelovigen op aarde. Dat God de legerscharen van de hemel stuurt om de weg open te maken voor de eindtijdopwekking. En dan spreekt hij ook, zei het maar kort even, over het specifieke van Nederland. Dat Nederland ook een land is wat als het ware de wereld heeft opengelegd. In de 16e, 17e eeuw. En dat God zo Nederland opnieuw gaat gebruiken. Hij zegt hoe hij zag toen hij daar met die engel stond en die kaart, hoe de opwekking vanuit Nederland Duitsland zal gaan aansteken. Hoe de opwekking vanuit Nederland Frankrijk zal gaan aansteken. En hoe het doorvloeit naar deze landen. Frankrijk, Duitsland zijn twee kernlanden van de Europese Unie ook. Denk erom. Jesaja staat, als het duisterder wordt, zal God zijn heerlijkheid doen opgaan. Jesaja 60, vers 1 en 2. Want zie, duisternis bedekt de aarde, maar mijn heerlijkheid zal over jullie opgaan. Heb je het weer, duisternis en licht. Samen zullen tot volheid komen. Hij vertelt nog een heleboel dingen, maar die kun je ook zelf lezen als het je interesse heeft. En dan gaat hij nog verder profeteren over Nederland. Uitgebreid. Het zijn 7 kantjes bij elkaar. Hij zegt, er is nog voldoende in dit land, dat zegt de Heer. Er is nog voldoende in dit land voor mij om mijn koninkrijk te vermenigvuldigen en te demonstreren. Jullie dachten dat dit land koud was geworden. Maar ik zeg, ik heb het koud gemaakt, zodat ik het nu heet kan maken. Jullie waren nooit lauw, nu zullen jullie heet worden. Jullie waren op één lijn met Israël, maar nu ga ik jullie weer met Israël op één lijn brengen. In de komende 2 jaar zal er een net gaan gevormd worden om binnen te halen, om de oogst binnen te halen. Hij zegt zelfs vanuit Nederland gaat God het net vormen voor de eindtijd oogst voor Europa. Zal zich vanuit Nederland verbreiden over Europa. Jullie zullen in raden, councils komen. Ik noem dit harvest councils, oogstraden. Er zullen dus in naties groepen gevormen van leiders die zeggen, hoe kunnen wij de oogst van ons land binnenhalen? Ze zullen zich verbinden op een manier zoals nooit eerder. Vanuit Nederland zal Duitsland de beweging van God ervaren. Jullie zullen verlossing proclameren in Duitsland. Jullie zullen Duitsland doen ontwaken. Jullie zullen Duitsland helpen om in leven te komen voor mij. Europa wordt nu geactiveerd om een net te vormen vanuit Nederland dat een ongelofelijke vangst gaat binnenhalen. Dat zal beginnen door een beweging die zal uitbreken vanuit deze plaats. En dat is dan in Amsterdam. Hij sprak in Amsterdam. Er zijn eerder visioenen en profetieën geweest dat de opwekking vanuit Engeland zal binnenkomen in Amsterdam en zich dan zal verspreiden. Zoals ook Rotterdam wordt genoemd. Als een plaats waar de heerlijkheid zal binnenkomen en zich zal verspreiden. Kijk naar waar de Rijn stroomt. Ik zal een beweging van genezing langs de Rijn doen stromen. Maak je klaar, een nieuwe dag is aangebroken in Nederland. Er is in de afgelopen 10, 15 jaar het Rijnproject geweest. En voorbidders uit Europa hebben met elkaar uit de 6 Rijnlanden hebben de Rijn schoongebeden van al zijn afgoderij. Voor de Germanen, voor de Romeinen was de Rijn een god. En zij offerden aan de God en offerden mensen aan de God. En zij hebben dat mogen ontmantelen in de naam van Yeshua. Net als dat gebeurde voor de Sovjet-Unie openbrak. God rekent af met de goden, zodat het land vrijkomt om zijn bestemming te ontvangen. En dit zijn profetieën over de bestemming van Nederland. Het vuur van God komt in dit land. Doordring dit volk met het vuur dat ze nooit hebben gekend. Mijn oog is op Nederland. Jullie zullen het wetticisme overwinnen en een dynamiek vormen die de oogst naderbij zal trekken. Dit land zal een licht worden, een vuurtoren. En het zal de vis naderbij brengen. Je zult oude structuren van overspel omverwerpen die in dit land eeuwenlang hun plaats hebben gehad. De DNA van ontrouw en overspel wordt overwonnen in dit land. Maak je klaar om de bloedlijnen te oogsten van hen die gevangen zijn genomen. Mijn oog is op Nederland. Ik zal komende 3 jaar de zaken omkeren en het zal bekend worden dat mijn koninkrijk is gekomen in Amsterdam. Dit is Gods woord, daar ben ik van overtuigd. Zal dit gebeuren? Dat zal van ons afhangen. Als wij trouw zijn aan het woord, als wij het voor de Heer achten en zeggen, Heer, als dit woord van u is, gebruik mij dan ook. Dan kan de Heer het uitwerken. De Heer gaat het niet doen. Hij roept ons om de dingen te doen waarvoor hij ons geroepen heeft. Maar hij kondigt zich wel aan. En als wij nee zeggen, gaat hij een ander zoeken, net als Esther. Is dit niet de tijd waarvoor wij geroepen zijn? Esther, als jij het niet doet, zal God hoe dan ook zijn plannen wel bewerken, maar dan buiten jou om. Dit is een uitnodiging voor ons om in te stappen in de plannen van het Koninkrijk van God voor deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat God gesproken heeft. En daarom verspreid ik dit ook. En geloof ik ook dat God wil dat ik hierover spreek. Dat we weten wat de Heer aankondigt. Het serieus nemen. Zeggen, Heer, hoe kan ik hier deel aan hebben? Wilt u laten zien wat dat voor mij betekent, voor mij in mijn positie hier? Hoe kan ik meewerken in uw eindtijdplan? De Heer staat met armen vol met genade. Hij is groot, hij is machtig, hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn bloed gevloeid. Alles wat hij voor de eindtijd heeft, is bij hem beschikbaar. We hoeven niet met hangende pootjes af te wachten wat de antichrist gaat doen. Wij mogen wandelen in het gezag van het koninkrijk en de werken van het koninkrijk doen. Daar zijn we voor geroepen. Daar mogen we voor optrekken. En daar hoort het verhaal van Israël helemaal bij. Het is niet los van Israël, het is verbonden met Israël. Los van mij kunt gij niets doen, zegt Yeshua. Maar ook los van Israël raak je in de problemen. Het is juist in je identiteit, in het geënt zijn op de edele olijf. In het thuis zijn bij de Heer. Bij hem. In het thuis zijn in Israël. De Heer is al jaren en jaren bezig om wereldwijd de gelovigen te verbinden met Jeruzalem. Laat het geschieden en neem het mee en leef eruit. Want uiteindelijk zal de volheid alleen komen vanuit die verbondenheid met Israël en met Jeruzalem. Daar zal de Heer zijn volheid uiteindelijk vanuit vrijzetten. Ik heb zelf verschillende gebedsacties mogen doen in Jeruzalem als ik daar was voor de internationale gebedsbijeenkomsten die daar ook aan bijdragen en die alleen zin hebben als je het totaalplaatje ziet. Dus laten we ons daarin meenemen. Ook voor Nederland, ook voor Israël. Vader, ik dank u wel dat u genadig bent. Uw woord is waarheid. Heer, het tweesnijdend zwaard is het woord van God. Maar dan staat er het rhema to teu in het Grieks. En dat is het profetisch woord. Niet het logos, het historisch woord, maar het rhema, het profetisch woord. Heer, open ons hart en open onze ogen. Wat u spreekt in deze eindtijd. Help ons daarbij aan te sluiten, onze plek daarin te vinden. Neem ons mee, Abba Vader, in uw eindtijdplannen. De tijd is kort, maar bij u is er altijd voldoende tijd. Heer, ook Esther, binnen een jaar ging het allemaal gebeuren. Daar moest ze wat mee. Heer, zo wilt u ook in dit jaar weer nieuwe doorbraken geven voor het koninkrijk. Help ons daarin mee te functioneren. Wijs ons onze plek in uw eindtijdlichaam. Help ons te wandelen in de volle waarheid, hier in Nederland. In de verbondenheid met Israël. Heer, zodat we onze plaats kunnen innemen. En ook Europa nog deel kan hebben aan de eindtijdopwekking. Dat u uw leger kunt mobiliseren in Europa. Dat u uw lichaam gaat vrijzetten in Europa. Heer, dat er nog 1 miljard mensen tot bekering komt in de westerse wereld in de eindtijd. Ik zegen u, Vader, voor alle plannen die u met ons hebt. En ik bid of u ons wilt wakker schudden en wakker houden. Heer, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal mijn heerlijkheid opgaan, zegt de Heer. Dank u wel, Heer, dat we in deze tijd mogen leven. Neem ons mee voor alles wat u voor deze tijd voor ons bereid hebt. Dat vraag ik u voor ieder van ons, in Yeshua's heilige naam. Amen.